Gemeente namens de kerkenraad deel ik u het volgende mee. Voor de eerste keer wordt meegedeeld dat kerkelijke bevestiging van een huwelijk is aangevraagd door Thierry Bos, Heidenplantsoen 9 en Janneke Helena Blokhuis, Enkhuizersand 31. Op Goede Vrijdag beginnen de diensten om 5:30 in de Fontein en om 7:30 in de Bron. Beide keren hoopt dominee Starreveld voor te gaan en de tweede collecte is dan bestemd voor de diaconie. En aanstaande donderdag hoopt de kerkenraad te vergaderen. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 101, de versen 2 en 4. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. En wat er verder volgt, 101, vers 2 en 4. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna we zingen Psalm 135, vers 8. Van geslacht tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen allereerst uit het Oude Testament, het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 2, de versen 18 tot 25. En daarna uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, de versen 22. Tot 33. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 135, vers 8. En we lezen Genesis 2 vanaf vers 18 en Efeze 5 vanaf vers 22. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Genesis 2 vanaf vers 18, daar lezen we: ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpen maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van al het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulp die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot die plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw. En zij schaamden zich niet. Dan lezen we verder in het Nieuwe Testament. De brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 5 vanaf vers 22. Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig gelijk aan de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat ze zou zijn heilig en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook Christ, ook de Heere, de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder. Een iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen. Tot zover de schriftlezing. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanmorgen vinden in zondag 41 van onze Heidelberger Catechismus. Zondag 41 van onze Heidelberger Catechismus, daar vinden we het onderwijs dat de Kerk van de Reformatie op grond van Gods woord ons geeft. Het is mijn bedoeling om, als de Heer de tijd en het leven geeft, 3 keer over deze zondag te preken vanwege het veelomvattende van wat hier aan de orde wordt gesteld. Je zou het vanmorgen dus kunnen noemen een soort inleidende preek waarin de principiële lijnen worden getrokken. Maar we lezen de hele zondag, vraag 108, wat leert ons het 7e gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg is dat nog steeds onze broeder Lambert Koelewijn van de Helmstok 11, met wie het maar heel langzaam wat vooruit gaat. Daar werd in de afgelopen week opgenomen onze bejaarde broeder J. Beekhuis van de Anton van der Horstlaan 18, die morgen een zware operatie moet ondergaan. In Dijkzicht in Rotterdam ligt nog Jacqueline de Graaf Hop van de Dacostastraat 35. Ze heeft deze week hopelijk de laatste operatie gehad en het lijkt nu toch ook echt wat de goede kant op te gaan, zodat ze hoopt binnen een aantal weken toch te kunnen worden overgebracht naar de Hoogstraat, waar ze zal moeten revalideren. Aanstaande woensdag is ze jarig. Ik heb al gedacht, als nou de hele gemeente een kaart stuurt, dan zien ze in dat ziekenhuis inderdaad dat we meeleven. Dat ontdekken ze toch al wel, want er hangt een hele wand van het ziekenhuis al vol met kaarten. Maar deze week is er een bijzondere aanleiding om te laten merken dat we aan haar zo ver weg willen denken. Dan, gisteravond mochten Wim en Alice Nagel Dixon van de Helmstok 12 hun kleine jongen thuis halen. En daar zijn we met hen ook heel dankbaar voor. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Heren, we komen samen voor uw aangezicht. Vanuit een onrustige wereld, dat is het sinds de zondeval al wel. En er zijn wel momenten geweest dat de onrust nog groter was en dat het ons nog wat meer persoonlijk trof. Maar het komt nou allemaal toch weer dichterbij, heren. Nu in Europa de bommenwerpers gieren en de kruisraketten inslaan. Om te voorkomen dat mensen alleen vanwege het feit dat ze Albanees zijn en in Servië wonen worden afgeslacht als beesten. Heren, wat toch een dwaasheid van deze wereld om te geloven dat er in de mens iets goeds is. En wat een nog veel grotere dwaasheid wanneer een kerkmens die bij het licht van uw woord mag leven en dit alles vanuit uw woord verklaard mag zien, dat ook nog denkt. We zien het voor onze ogen. En we horen het met onze oren. En we voelen allemaal de spanning, waar loopt dit op uit en hoe loopt dit af? En nu we op deze zondagmorgen, ver weg van dat oorlogsgeweld en toch zo dicht erbij, samen voor uw aangezicht komen. En in alle rust naar de kerk mogen gaan op deze vroege zondagmorgen, een rust die een groot deel van de wereld niet kent. Nu leggen we onze zorgen aan u voor. En we smeken u, Heere, ontferm u over deze wereld. We konden zijn wijsheid geven aan hen die zulke grote en ingrijpende beslissingen moeten nemen, terwijl ze weten dat de hele wereld op hun vingers kijkt. En dat allerlei mensen vanuit allerlei gezichtspunten, maar vaak vanuit puur eigen belang, daar hun eigen commentaar bij geven. En vooral smeken we u. Zou u kon het zijn het hart van die man die ten diepste toch voor dat alles vooral verantwoordelijk is, Milosevic, willen neigen. Opdat hij niet langer optreedt als een slachter van zijn eigen volk en onderdanen. En niet langer speelt met dat vuur dat zo kan gaan branden dat niemand het meer in de handen kan houden. Dat er een einde mag komen aan dit zinloze geweld. Opdat er ook op die Balkan, waar al zoveel bloed gevloeid is en waar zo duidelijk zichtbaar is geworden in de loop van de eeuwen, dat een mens een hater is van zijn naaste, vrede mogen komen en gerechtigheid mogen worden gevonden. En in het bijzonder bidden we u, erbarm u over hen die u kennen als hun God en die u aanroepen in de nood en die ook mede getroffen dreigen te worden door dit vreselijke geweld. En te meer verwondert het ons, Heere, dat wij vanmorgen in alle rust in de kerk mogen komen, dat u ons de gelegenheid geeft. En dat u ons toch ook de genegenheid hebt geschonken om vanmorgen uit bed te komen en hier naartoe te gaan. Al kent u ons hart en al kent u onze diepste beweegreden. We stellen ons voor uw aangezicht, Heere, belijdend dat we gezondigd hebben. En dat wij over deze wereld die verschrikkelijke geweldspiraal hebben uitgeroepen. En dat wij het zijn die gezondigd hebben en die daarom dit alles veroorzaken. En op deze laatste lijdenszondag kunnen we niet anders dan in diepe ootmoed ons buigen en smeken, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. En laat door die grote koning, die al het lijden en al de ongerechtigheid van deze wereld op zich heeft doen aanlopen, toen hij hing aan het vloekhout der schande, toch spoedig de tijd mogen aanbreken waarop alles door de vrede bloeit. En kon het zijn, Heere, geef dan dat wij niet buiten staan in de eeuwige onrust, bij het vuur van de eeuwige haat in de hel. Maar dat wij door uw woord en geest geleid zo aan die grote koning verbonden zijn. En dat we hem hebben leren kennen als de bruidegom die ons hart heeft. Op wie ons leven gericht wordt. En die we daarom met lichaam en ziel toebehoren voor tijd en eeuwigheid. Gebruik daartoe de prediking van vanmorgen, Heere. Geef uw dienstknecht genade, de stem om te spreken, de leiding van uw Heilige Geest en vooral ook bijzondere wijsheid als vanmorgen een onderwerp aan de orde is. dat zo heel diep kan raken en dat zo heel gevoelig kan liggen. Geef hem genade om met alle beslistheid en alle duidelijkheid en tegelijkertijd in teerheid en in liefde vanuit uw woord de gemeente te onderwijzen. En laat er plaats voor mogen zijn of anders mogen komen in de harten van jongeren en van ouderen. Kleine kinderen die in deze wereld hun weg moeten zoeken. Van jonge mensen die midden in de branding van deze tijd staan. En van ouders en ouderen die soms helemaal geen raad weten met alles wat de wereld op hen doet afkomen. En die soms geneigd zijn om het allemaal maar klakkeloos over te nemen en te denken, zo is het nou een keer vandaag. En we willen niet ouderwets zijn, dus we doen maar mee. Heere, ontferm u over ons allemaal. Ontferm u over een deel van de gemeente dat in de fontein vergadert en hem die daarvoor gaat. Ontferm u over hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later via de cassette. U kent ze in hun bijzondere omstandigheden. Ontferm u over de rouwdragenden en over de eenzamen. Ja, hen willen we in het bijzonder vanmorgen, juist bij het licht van het woord dat onze aandacht vraagt, u noemen en u opdragen. U weet, Heere Jezus Christus, hoe zwaar het is in eenzaamheid een weg te gaan. Geef dat de eenzamen onder ons en aan de kerktelefoon dat vanmorgen ook duidelijk mogen ervaren. U bidden we voor allen die chronisch ziek zijn, wier leven wordt afgebroken door een slopende ziekte of door een voortschrijdende ouderdom met alle gevolgen van dien. U bidden we voor hen die in verpleeghuizen worden verzorgd. U bidden we samen ook voor onze zieken in de ziekenhuizen. En we vragen van u, Heere, gedenk ze. Onze jonge broeder Lambert Koelewijn, voor wie de weken zich aan eenrijgen. En die nogal wat teleurstellingen te verwerken heeft gekregen na die eerste operatie die hij onderging. Heere, wat een wonder dat u zelf hem troost en dat u zelf hem en ook zijn jonge vrouw moed geeft. Al zijn er ook de momenten dat ze moeten zeggen, Heere, geef maar moed en krachten om niet moedeloos te worden. En u bidden we of u kon het zijn het zo wilt maken. Dat de genezende krachten in zijn lichaam de overhand krijgen. Zodat hij nu toch spoedig naar huis terug zal mogen keren. Om zich dan lichamelijk en geestelijk voor te bereiden op alles wat nog wacht. En dat is nog heel wat, Heer, het is u bekend. U bidden we voor onze broeder Beekhuis. Die aan de vooravond staat van een ingrijpende operatie. U weet hoe het met hem is naar lichaam en ziel. En samen dragen we hem aan u op en we vragen van u of u kon het zijn, hem wilt sparen. Voor hemzelf en voor zijn vrouw en voor allen die hem lief zijn. En of u vooral in deze weg ook wilt laten merken dat u van hem af weet. En dat u hem niet alleen laat gaan, maar dat uw onderwijzer is. Juist ook op deze voorbereidingszondag. U bidden we voor Jacqueline. We danken er u voor, Heere, dat het wat beter met haar mag gaan. En dat u haar ook geeft dat ze weer wat verder kan denken over alles wat nog te wachten staat. En u bidden we, geef dat ze dat maar steeds weer mag doen bij het licht van uw woord, waarbij we de dingen in de juiste verhoudingen zien. Maar waarbij we ook ervaren, de Heere denkt aan mij en als hij een weg met me gaat, dan is dat met het oog op mijn eeuwige toekomst. Zegen haar samen met Mark en met allen die hen lief zijn. Wilt u het kon het zijn zo maken, Heer, als ze deze week een nieuw levensjaar ingaat. Dat er enerzijds de verwondering mag zijn, ik ben gespaard. En anderzijds de verwachting. Mijn hoop die is op u, Heere, ook voor alles wat komt. U danken we er hartelijk voor, Heere, dat u gebeden hebt willen verhoren. En dat u de kleine jongen van Wim en Ellis gisteren als het ware opnieuw aan hen hebt willen toevertrouwen. Het was al zo'n wonder dat hij mocht blijven leven. En u weet van de wonderlijke gang die ze in dat alles hebben gemaakt. En dan is het opnieuw een wonder als we zo'n kindje dan mee mogen nemen naar huis en het voor het eerst in zijn eigen bed mogen leggen. En we vragen van u, willen het ook verder goed maken, opdat dit jongetje voorspoedig mag opgroeien. En Wim en Alice de kracht en de gezondheid van u ontvangen om ervoor te zorgen. En vooral ook om het die beschutting te bieden die daar gevonden wordt, waar we in de vrezen des Heren begeren te leven als man en vrouw. Om onze kinderen de weg te wijzen naar de grote Heere Jezus Christus. Zo zijn onze ogen op u, Heere, als we al die dingen vragen. En u weet van nog veel meer. U weet van al die dingen in het midden van de gemeente. U weet ook van de onbekeerlijkheid die er is. U weet van de gebrokenheid die er is. Ontferm u in uw grote barmhartigheid. En doe dat alleen uit genade. In de verzoening van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 19, de versen 5 en 6. 19, 5 en 6. In aansluiting aan de prediking zingen we het laatste vers van Psalm 133, 133 vers 3 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het is een hele bijzondere zondag die onze aandacht vraagt. En dan bedoel ik dat niet op de manier waarop vroeger deze zondag wel eens bejegend werd in de tijd waarin over seksualiteit en het lichamelijke niet gesproken werd of alleen maar heel erg in het verborgene. En de enige keer dat die zaken in het openbaar, ik zeg niet openlijk, maar wel in het openbaar aan de orde gesteld werden, dat was dan de keer dat de dominee moest spreken over zondag 41, met als het gevolg dat de kerk dan volliep met ouderen en vooral ook jongeren om te horen wat hij daar nou wel eens over te zeggen had, terwijl ze dan heel vaak teleurgesteld werden omdat zeer bedektelijk de dingen zo aan de orde werden gesteld dat niemand eigenlijk snapte waar het nog over ging. Maar ik bedoel dat dit een hele bijzondere zondag is omdat het juist in het zevende gebod toch vooral gaat om het lichamelijke. En eerlijk is eerlijk, dat is een onderdeel van ons leven dat in de kerk over het algemeen niet al te veel aandacht krijgt. Je komt niet zoveel mensen tegen die een extreme gedachte hebben zoals die man die ik in een van mijn eerste gemeenten nogal een poosje onder mijn gehoor heb gehad. Die tegen me zei, dominee, het gaat er maar om dat je ziel gered wordt voor de nimmer eindigende eeuwigheid en het lichaam dat doet er niet toe, dat gaat toch het graf in en dat verrot, laat dat zich maar doodzondigen. En zo leefde die er ook naar met al zijn vrome praatjes. Maar het is dan ondertussen toch wel zo, gemeente, dat we in de kerk vaak een beetje de gedachte hebben, het gaat er toch maar om dat je ziel straks naar de hemel gaat, hoe je je dat ook moet voorstellen. En dat het lichaam, nou ja, zozeer iets is van de zondige werkelijkheid waarin we door de zondeval zijn terechtgekomen, dat je daar je maar niet al te veel druk om hoeft te maken, want dat vlees, dat kan het koninkrijk Gods toch niet beërven. Kijk, en dat is nou een pure vergissing, gemeente, en de rekening daarvan betalen wij juist in deze tijd, nu de dingen wel open en bloot aan de orde worden gesteld. Want dat lichaam van ons, wanneer ik zeg dat hoort er wel terdege bij, dan zeg ik eigenlijk nog te weinig. Dat lichaam, dat is net zo goed een onderdeel van mijzelf als dat mijn ziel een onderdeel van mijzelf is. God heeft geen bleke zielen alleen maar geschapen. God heeft anderzijds ook geen mensen geschapen die net als de koeien alleen maar vlees zijn. God heeft de mens naar zijn beeld geschapen, eigenhandig hebben wij de vorige keer gezien. Als een pronkstuk, als een kroonjuweel van zijn schepping. Maar als een mens met een ziel en met een lichaam, en op het moment dat die twee uit elkaar worden gehaald, dan ben je dood. Een eeuwig leven betekent uiteindelijk niet alleen maar dat mijn ziel wordt levend gemaakt door het wonder van de wederbarende genade van de Heilige Geest, maar dat ik ook dat machtige vooruitzicht mag hebben. Dat ik straks een nieuw lichaam krijg. Een volmaakt lichaam waarin de zonde niet meer woont. Waarin geen gebrek en geen lek meer gevonden wordt. Maar waarin ik als een nieuwe mens met ziel en lichaam eeuwig mag leven voor Gods aangezicht tot zijn eer. Dat lichaam, dat doet er wel terdege toe, gemeente. En ook wat we met ons lichaam doen en hoe we met ons lichaam omgaan en aan wie wij ons lichaam geven. Eigenlijk vreemd, hè, dat we dat in de kerk zo lang konden vergeten. Als we ons realiseren dat de Heere Jezus ons vlees en bloed heeft aangenomen, dan zou dat toch al voldoende moeten zijn om te beseffen dat het lichaam maar niet iets bijkomstigs is of iets van voorbijgaande aard of hoe je het ook zou moeten noemen. En als wij verstaan, we gaan immers de laatste lijdensweek in en deze week wordt u geroepen om op Goede Vrijdag naar de kerk te komen. Als wij verstaan dat de Heere Jezus Christus onze zonden in zijn lichaam op het hout heeft laten nagelen. Dan versta je dat een mens nooit meer reden heeft om te zeggen, ach, dat is het lichaam maar, dat is het vlees maar, zo is het nou een keer met een mens. In schepping en herschepping geeft God ook aan het lichamelijke een hele grote plaats. En als hij ons roept tot verheerlijking van zijn naam op aarde, immers het enige doel waartoe we geschapen zijn, zodat ieder mens die God niet verheerlijkt een misdadiger is en een mislukkeling. Dan roept u ons daar ook toe met ons lichaam, zo verheerlijk dan God, met uw lichaam en ziel. Want het lichaam, zegt Paulus, is voor de Heer. En dat lichaam, dat is bedoeld als een tempel van de Heilige Geest, opdat Hij daarin zou wonen. En als Paulus voor deze dingen aandacht vraagt, gemeente, dan doet hij dat juist in verband met huwelijk en met seksualiteit. En tegen de achtergrond van de overtreding van het zevende gebod. Dus dat is het eerste wat we moeten onthouden, gemeente. Een bijzondere zondag, omdat het over het lichamelijke gaat, maar dat hoort er terdege bij. Tegelijkertijd mag ik ook zeggen dat het een kostelijke zondag is, gemeente. Omdat als het in deze zondag over het huwelijk gaat, dat is niet het enige, maar dat zal vandaag toch wel bijzonder onze aandacht vragen, dan gaat het over iets dat de Heere na de zondeval als een bloem uit het paradijs heeft overgeplant op deze gevloekte aarde die dorens en distels voortbrengt. Met de rustdag. In het huwelijk zie je als het ware als in een tuin iets openbloeien van de liefde zoals God die bedoeld heeft. De liefde die zichzelf niet bezoekt, maar die bedacht is op de ander. Maar, en dat is een volgende opmerking, ik heb er vanmorgen wat extra veel gemeente, juist vanwege de aard van het onderwerp, daarom is het ook een hele moeilijke zaak om echt in het licht van de Bijbel na te denken over huwelijk en seksualiteit. Immers juist in ons omgaan met de bloemen uit het paradijs blijkt wat een knoeiers wij mensen zijn geworden. Wat een prutsers. Wat een albedervers. Dat geldt zowel uit de manier waarop over de rustdag soms gesproken wordt. Dat geldt ook, en daar gaat het immers vandaag over, als het gaat over dat huwelijk dat God heeft ingezet. Ik hoef u dat vandaag niet te onderstrepen, gemeente, volgende keer zal dat nog wel eens wat de aandacht krijgen, maar als u luistert naar wat de mens van deze wereld aan woorden in de mond neemt, als hij op zijn manier de liefde bezingt en vooral de lichamelijke liefde die de Bijbel ten diepste hartstocht noemt, dan zie je niet langer die hof waarin de schoonste bloemen bloeien en waarin de liefelijkste geuren als het ware je lokken om daarin rond te wandelen. Maar dan gaat in deze wereld het riool open. Maar uit de stank van de hel en de ongerechtigheid en de zonde naar boven stijgt en een mens vergiftigt. Moeilijk onderwerp. tegelijkertijd ook een klemmend onderwerp, gemeente. Juist toen het op dit gebied fout ging, kwam de zondvloed immers toen de zonen God zich dochters der mensen namen om daarmee te trouwen. En er vervolgens uit die gemengde huwelijken van kerk en wereld een geslacht opgroeide dat met God geen rekening meer hield. En alleen Noach zijn acht zielen gespaard werd. Het is juist de overtreding van dit gebod, gemeente, die Sarah rijp heeft gemaakt voor het oordeel, lang voordat het laatste oordeel kwam. En wat is dat duidelijk geworden toen een paar engelen uit de hemel bij Lot op bezoek kwamen om hem uit die stad te halen. En de mannen van Sodom rondom het huis van Lot drongen met de opdracht dat Lot die mannen zou uitleveren, zodat ze hun homoseksuele hartstochten zouden botvieren op die twee vreemdelingen. En toen regende er vuur van de hemel. En toen ging Sodom en Gomorra onder in de gloed van Gods toorn. En aan het einde van de tijden, Johannes heeft het gezien in dat machtige visioen op Patmos, komt het oordeel juist op dat moment dat de hoer van Babylon, gekleed in het scharlakenrood van de zonde, de volken dronken maakt van de wijn harer hoererij, als een puur tegenbeeld van de bruid van het lam die haar Heere uit de hemel verwacht. En dan komt het ogenblik dat de aarde brandend vergaat en dat de rechter verschijnt om die hoer en allen die haar gevolgd zijn voor eeuwig te verdoemen in de hel. Nog een opmerking. Het is ook een heel actueel onderwerp, gemeente, en dat begrijpt u in feite natuurlijk al wel. Wij leven immers in een samenleving waarin volgens de laatste gegevens minstens 1 op de 3 huwelijken eindigt in een echtscheiding. En dat gaat onze christelijke gemeente niet voorbij. Wij leven in een samenleving waarin een groot deel van de jongelui het ongehuwd samenwonen verkiest boven het normale huwelijk. En waarin zoveel mensen ook onder ons eigenlijk niet zo goed weten wat ze daar nou tegenin brengen. Dominee, als ze toch van elkaar houden. Wij leven in een samenleving waarin het in de grote kerken in Nederland voorkomt dat dominees in hun pastorieën leven in het gezelschap van een vriend waarmee ze een seksuele relatie onderhouden en vrouwelijke predikanten die in een lesbische verhouding leven, open en bloot voor de ogen van de gemeente die die mens zondags op de preekstoel ziet om de woorden Gods te spreken. Wij leven in een verseksualiseerde samenleving en daar zal ik nu nog niet al te veel over zeggen, omdat er hopelijk nog wel de gelegenheid voor komt. Maar in elk geval, gemeente, er is alle reden om juist aan dit gebod, hoezeer de tijd voor ons ook kort gaat worden, toch wat uitgebreider aandacht te besteden, niet als een vorm van sensatie, maar wel vanuit een stuk pastorale zorg en goddelijke roeping. Want over dit alles, gemeente, spreekt de Heere. En hij noemt het huwelijk en de seksualiteit een bijzondere gave die hij aan de mens gegeven heeft. En als het vanmorgen bijzonder over het huwelijk gaat, gemeente, dan hoop ik toch dat u aan het einde van de dienst zegt: er was een boodschap voor ons allemaal. Een boodschap van God die zegt: dat lichaam waarmee je in de kerk zit of aan de kerktelefoon, dat heb je gekregen opdat het een tempel van de Heilige Geest zou zijn. Zo verheerlijk dan God met uw lichaam. 7e gebod, gemeente, en daarmee sluit ik dan de inleiding die wat langer is dan anders af. Het 7e gebod bepaalt ons in deze eerste dienst bij het huwelijk als Gods gave. En we letten achtereenvolgens op de heiligheid van het huwelijk, de gebrokenheid van het huwelijk en de eeuwigheid van het huwelijk. Het huwelijk als Gods gave, de heiligheid, de gebrokenheid en de eeuwigheid van het huwelijk. Het zal wel goed zijn, gemeente, dat we eerst maar eens ons afvragen wat een huwelijk nou eigenlijk is, zoals de Heere dat heeft ingesteld en zoals de Bijbel daarover spreekt en waarvan het zevende gebod zegt dat we het niet zullen breken. Dat is geen overbodige luxe om daar eerst maar eens over te denken, wat is nou eigenlijk een huwelijk? Wij leven immers in een wereld, en ik stipte dat al even aan, die allerlei alternatieve samenlevingsvormen eigenlijk op gelijke hoogte wil stellen. Jongeren die ongehuwd samenwonen en die zeggen, nou wij houden toch van elkaar en we doen het niet met een derde en met een vierde. En wij hebben er samen ook om Gods zegen over gebeden, maar we hebben dat botenbriefje van het gemeentehuis er niet bij nodig. En uiteindelijk heeft niemand daarmee te maken dat wij elkaar in liefde en trouw willen toebehoren. En je komt ook in de gemeente ouders tegen die zeggen, dominee, wat heb je daar nou eigenlijk voor verweer tegen? Waarom maakt de kerkenraad zich daar nou zo druk om? Dat is nou een keer in deze tijd zo. En soms zijn er dan ook mensen die zeggen, als je nou ziet hoe het in de gewone huwelijken soms toegaat en hoeveel huwelijken gebroken worden, dan kan ik me wel indenken dat jongeren zeggen, laten we het eerst maar eens een poosje uitproberen. Wij horen in een kerkgemeente waarin op een van onze klassen nog niet zo lang geleden de vraag is gesteld of je misschien een huwelijk dat contractueel bij de notaris is vastgelegd wat de regels en de verhoudingen betreft, toch ook niet zullen mogen zien als een huwelijk dat gelijk is aan het christelijke. En waarbij men kennelijk niet meer ziet dat een of ander contract dat mensen bij een notaris sluiten in de beslotenheid van zijn kantoor iets totaal anders is dan een huwelijk dat uiteindelijk in de hemel gesloten wordt en dat juist daarom zijn openbare karakter op aarde krijgt. En wij leven in het midden van een volk dat een regering heeft, dat er hard op uit is, al komen de protesten vanuit allerlei omgevingen uit het buitenland, om het homohuwelijk te wettigen. Waarbij de relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht op één lijn wordt gesteld met het huwelijk, terwijl dat de naam van huwelijk op geen enkele manier verdiend heeft. En bovendien, terwijl er vroeger vaak alleen maar over de liefde werd gesproken in allerlei bedekte termen en we zeker in christelijke kringen geen andere woorden wisten voor huwelijk en gemeenschap en het samenleven van man en vrouw dan woorden die we op het schoolplein leerden en die we op de schutting lazen. Zodat we eigenlijk ook als ouders niet wisten hoe we daarover moesten spreken met onze kinderen. Wordt huwelijk en seksualiteit en het beleven van de liefde vaak gezien als een vrijblijvend genotmiddel, waarbij het lichaam van de ander wordt gehanteerd als een wegwerpartikel, de een houdt van voetbal en de ander van vrijen. Nou, als je iemand vindt met wie je dat samen kunt doen, dan doe je dat. En vervolgens gaat iedereen weer zijn eigen gang. De Bijbel spreekt daar heel anders over, gemeente. De Bijbel die spreekt over een mens als een eenheid van lichaam en ziel. En de Bijbel heeft daarom ook openlijke namen en woorden voor die vereniging van lichaam en ziel en de gemeenschap tussen een man en vrouw, zoals die voor het eerst gestalte heeft gekregen toen Adam zijn huisvrouw Eva in zijn armen mocht sluiten en ze zich niet schaamden voor hun naaktheid, omdat de zonde er immers niet was. De Bijbel heeft zelfs een hele grote plaats, gemeente, voor huwelijk en seksualiteit. Terwijl die Bijbel tegelijkertijd wijst op het unieke van de relatie tussen een man en zijn vrouw. En heel nadrukkelijk, zodat je eigenlijk niet goed kunt begrijpen dat mensen zeggen, waar staat nou eigenlijk dat je alleen maar met je eigen man en met je eigen vrouw naar bed mag en dat dat alleen maar in een huwelijk kan. En ik loop dan eigenlijk alweer wat vooruit op dingen die een volgende keer aan de orde komen. Je alleen maar heel simpel kan zeggen, zo staat het toch in de Bijbel.
Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Niet een vrouw. Zijn vrouw, wie is dat? God bracht haar tot Adam. En dan en niet eerder zullen die twee tot één vlees zijn. En om dat nou te onderstrepen, gemeente, willen we eens even in de Bijbel kijken en zien wat een grote plaats die Bijbel inruimt voor huwelijk en de geslachtelijke omgang tussen man en vrouw. Dan zie je in het begin van de Bijbel al dat we worden meegenomen naar de trouwzaal. Als in het paradijs Adam Eva ontvangt uit de handen van zijn goede vader, zijn grote schepper. En dan zien we in het centrum van de Bijbel, wanneer de Heere Jezus zijn optreden begint onder Israël, dat we hem ontmoeten in de feestzaal waar de bruiloft in Kana wordt gevierd. En heel nadrukkelijk zegt Gods woord, daar is hij zijn werk begonnen, op de bruiloft. En aan het einde van de Bijbel zien we de bruiloft van het lam en zijn bruid in machtige kleuren getekend. En daaruit maakt de Bijbel het zo, wanneer we in vogelvlucht even de dingen zien, gemeente. Al zo heel duidelijk dat er veel meer achter zit wanneer wij vandaag het huwelijk kwijtraken. Dan zit er uiteindelijk achter dat wij daarvoor God al zijn kwijtgeraakt. Het echte huwelijk, gemeente, dat begint in de hemel en dat eindigt in de hemel. En als het over deze dingen gaat, dan zingt Gods woord zijn hoogste lied. En eerst vraag ik uw aandacht dan voor het begin, dat wondermooie gemeente. Als we daar Adam zien in het paradijs, pronkstuk van Gods schepping waar de Heere zijn vreugde over heeft. Als je die man daar ziet met zijn naakte mooie lichaam door God zelf geboetseerd. Uit het stof ter aarde, er is niks vies en niks lelijks en niks smerigs aan. God zegt immers, zeer goed. En als je dan ontdekt dat er in dat mooie paradijs waar alles goed is en waar niks lijkt te ontbreken, één ding blijkt te ontbreken. En dat is het feit dat de man alleen is. Dat hij in eenzaamheid zijn weg gaat tussen die dieren die samen gaan. En die planten die daar geuren en die daar hun vruchten voortbrengen. En dan zie je de vaderlijke zorg van de Heere, gemeente, die inderdaad maakt dat het een van de rijkste geschenken is als je in deze wereld een man, een vrouw uit Gods hand mag ontvangen. De vaderlijke zorg van de Heere die zegt het is niet goed dat een mens alleen zij. Ik zal hem een hulpen maken die als tegenover hem zij. En dan dat machtige waar de wereld vandaag mee spot. Dat hij Adam in slaap brengt als het ware onder narcose, zouden wij vandaag zeggen. En dat hij dan een rib van Adam neemt. En die rib bouwt tot een vrouw. Waarom een rib, zei een wijze oude Joodse rabbi. God heeft Eva niet uit het hoofd van Adam geschapen, opdat ze niet zou denken dat ze boven hem zou staan. God heeft Eva niet uit de voeten van Adam geschapen, opdat ze niet zou denken dat ze de voetveeg van haar man zou worden. God heeft Eva geschapen uit een rib in zijn zijde, opdat ze voorgoed zou weten dat haar plaats is. In de arm van haar man. Dicht bij het hart van haar man. Door hem gekoesterd. Door hem beschermd. En hij bracht haar tot Adam. Ziet u dat voor uw gemeente daar in het paradijs op die morgen? Die hemelse vader die daar zijn zoon heeft gezien. Daar in dat prachtige paradijs die zich zo alleen voelt. Die Eva, manninne, met de schone vormen die hij zelf geboetseerd heeft. naar Adam brengt en tegelijkertijd Adam doet beseffen. Deze past bij mij. Met deze mag ik het leven delen. Dat is het huwelijk, gemeente. En daar klinkt het lied der liefde op als Adam dan gaat zingen vanuit de uitbundige verwondering over het feit dat God hem zo'n geschenk toevertrouwt. Deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Men zal haar manninne heten. En als daarna Gods woord het hoogste lied gaat zingen, gemeente, in het hooglied, dan zingt het juist van deze dingen. En zeker dan zingt het van deze dingen met het oog op de verhouding tussen God en zijn volk en tussen Christus en zijn gemeente. Maar het zingt van deze wonderlijke liefde die God in het hart van een jongen en van een meisje legt. Van een man en een vrouw die hij voor elkaar bestemt. En die hij doet zingen. Ik ben krank van liefde. En die hij doet zeggen wanneer de bruid haar bruidegom kwijt is en de dochters van Jeruzalem zeggen, wat heeft uw liefste nou voor boven een andere liefste? Man, er zijn er toch zat. Voor deze ene duizend anderen, je kan er aan elke vinger wel eentje krijgen. Schoonste onder de vrouwen als je bent, zie je niet hoe de mannen naar je kijken en je wel willen bezitten? En zij zegt, er is er maar één. Zoals hij, mijn liefste, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En dan zegt de Bijbel het echt niet onder stoelen of banken, gemeente, dat de Heer daar nou zijn vreugde in stelt, dat mensen elkaar in liefde zullen toebehoren en elkaar in liefde zullen dienen. Of het nu lijden en dienen is zoals de man daartoe geroepen is, of volgen en dienen zoals de vrouw daartoe geroepen is, maar elkaar dienen in de liefde. En daar beantwoordt het huwelijk aan die bedoeling van de Heere, dat ons huwelijk een afschaduwing zal zijn van de verhouding tussen Christus en de gemeente. Hij de bruidegom, zij de bruid. Zo bedoelt de Heere dat, gemeente. Zo vraagt de Heere dat van ons. En zo kan het waar het huwelijk tussen een man en vrouw begint. Met datzelfde moment waarmee het in het paradijs begon. Hij bracht haar tot Adam. En dan vraag ik vanmorgen maar, gemeente, is dat bij ons het geval? En ik vraag dat vanmorgen aan de broeders en zusters die hun gouden huwelijksdag al gepasseerd zijn. Is dat het nou juist wat u in de loop van de jaren steeds duidelijker hebt gezien? Ik vraag dat aan mensen die misschien met hun huwelijk wat in de crisis zitten. Ik vraag dat aan jonge mensen die nog maar pas verkering hebben gekregen. Of die voor de trouwdag staan en het zijn er ook nogal weer wat in onze gemeente dit jaar. Ik vraag dat aan iedereen die in zijn leven een ander heeft ontmoet. Is dat het geheim? Uit Gods hand. Kijk, ik kan natuurlijk vanmorgen, gemeente, daarmee kan ik het dan ook afmaken. En misschien zou dat deze of gene ook nog wel het beste uitkomen. Ik kan vanmorgen een paar dingen min of meer bedekt aan de orde stellen. Ik kan misschien vanmorgen ook wel een paar dingen heel openlijk bij de naam noemen. Maar we zijn in het stuk van de dankbaarheid als we luisteren naar het zevende gebod. En dat betekent dat het er hier om gaat, hoe zullen wij met ons lichaam zo leven dat het God behaagt en dat we hem met ons ganse leven, met lichaam en ziel dankbaarheid bewijzen voor de verlossing die in Christus Jezus is. kennen wij dat lied dat Adam zong toen hij Eva ontvang. En je ziet als het ware de Heere als schepper en als vader met een lach, met een goddelijke lach op zijn gezicht luisteren. En de heilige engelen, ze hebben nooit zo gejuicht tijdens het formeren van alles en het scheppen van alles, als toen ze op dat ogenblik op het aangezicht van de Heere zagen dat dat goed was. Die man die uit Gods hand een vrouw ontving. En die daar midden in het paradijs stond, waar de schoonste vogels hun machtigste lied zongen. Maar die op dat ogenblik een lied zong dat ver boven alles uitsteeg. Tot glorie van de schepper. Deze vlees van mijn vlees. Been van mijn gebeente. Begrijpt u dat een mens het huwelijk kwijtraakt als hij God kwijtraakt? Begrijpt u dat het in het zevende gebod uiteindelijk ook gaat om die vraag die altijd weer aan de orde komt in de kerk: kennen wij de Heere gemeente? Begrijpen we dat dat uiteindelijk doorslaggevend is voor de vraag of ons leven de toets van dit gebod kan doorstaan? Nou zegt iemand: dominee, zeg u de dingen nou toch niet een beetje erg scherp en meteen toch ook een beetje erg hard? Nou, als dat zo is, dan gebeurt het in de liefdegemeente. Maar tegelijkertijd moet ik dan wel zeggen, je moet vandaag de dingen wel bij de naam noemen. En anders dan zeggen de mensen, we weten niet waar u het over hebt. We moeten vandaag de dingen wel noemen zoals God ze noemt. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, gemeente, je kan het zevende gebod alleen maar vervullen in een huwelijk als daar Gods hand achter zit. Als daar Gods genade gezocht wordt. En als van dat gezin geldt, Christus is het hoofd van dit gezin. De gastheer bij iedere maaltijd, de stille toehoorder bij elk gesprek. Moet dat bewijzen, gemeente? Wat is het eerste doel van het huwelijk? Het eerste doel is gelukkig niet kinderen krijgen. Dat hebben de mensen wel eens een keer gedacht. En dan schopten ze eigenlijk de stoel onder de gehuwd kinderloze als het ware weg. Dat zegt de Bijbel nergens. Ook in het paradijs niet. Een hulpe die als tegenover hem zei. Dat is de bedoeling van het huwelijk allereerst, gemeente. Dat we elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen. O, zegt u, maar dat doen we wel. Dat doen we wel. Ja, ik was nog niet uitgesproken. In alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. Als je nou een man of een vrouw hebt die onbekeerd is, hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Hoe moet je dan in de vrede elkaar bijstaan en alle dingen die tot het eeuwige leven behoren? Dominee, staat me nooit in de weg hoor als ik naar de kerk wil gaan. Nee, moest er nou bij komen. Maar dat is toch geen bijstaan? Hij houdt altijd zijn mond dicht als van de tafel de Bijbel lezen. Dat is nog geen bijstaan. En dan de tweede bedoeling van het huwelijk, gemeente. En dan komen inderdaad de kinderen in het zicht. Dat de kinderen, zo het God belieft ons die te geven. Ja, daar moet ik nou nog maar niet over uitweiden, gemeente. Dat komt dan ook nog wel. Zo het God belieft ons die te geven. Je kan je natuurlijk afvragen, kunnen we dat nog zeggen? Dat we die zullen opvoeden in de vreze des Heren. Als een van de twee de Heren niet kent, gemeente, dan kan dat niet. Dan kan dat niet. En het derde, gemeente, dat ons huwelijk een afspiegeling zal zijn van de liefde van Christus tot de gemeente. Als je Christus niet kent, hoe kan je huwelijk dan een afspiegeling zijn van Christus? Als je niet weet wat het is om als gemeente de Heere Jezus lief te hebben, hoe kan je dan als vrouw je man lief hebben en daarin een beeld vertonen van die gemeente? Dit is de boodschap van morgen, gemeente. Het huwelijk, dat is een gave van God. Het huwelijk begint met dit principiële. Hij bracht haar tot Adam. En dan bedoel ik niet dat je dat vandaag de eerste keer ziet als je je oog op een meisje laat vallen. Of als je een jongen tegenkomt die je wel aardig vindt. En waarvan je denkt, daar wil ik best eens wat meer en nader mee kennis maken. Maar dan bedoel ik wel dat dat groeit in de tijd dat je verkering hebt. Omdat je anders de basis onder je huwelijk mist. Dat je mag geloven. Die ander. Uit Gods hand. Dan kan het ook tegen een stootje, weet u. Die ander uit Gods hand. God voegt samen. God geeft. Kijk, en dan heb je vandaag natuurlijk dit, dat onze jonge mensen opgroeien in een tijd waarin alle dingen open en bloot worden gezegd en ook worden getoond. En op zichzelf zit daar iets in, gemeente, waarvan je moet zeggen, het is een geluk dat het allemaal niet meer zo taboe is en dat het allemaal niet meer in het verborgene gaat en dat wij niet meer de indruk hoeven te hebben dat het seksuele uiteindelijk per definitie zondig is en dat we er alleen maar in schuttingtaal over kunnen spreken. Maar het moet heel duidelijk zijn, gemeente, dat we dus vandaag de vraag nog niet aan de orde kunnen stellen, wat mag er nou allemaal voor het huwelijk? Zeggen onze jonge mensen ook wel, als ze tenminste nog zeggen, dominee, mag je nou niet met elkaar naar bed voordat je getrouwd bent? Nou, daar kom ik op terug als God het leven geeft. Bij het licht van de Bijbel, jazeker. Het gaat vandaag niet over wat mag en wat niet mag. Vandaag komen we niet verder dan het begin. En het begin is, hij bracht haar tot Adam. Dat wil zeggen, gemeente, dat de eerste vraag is en blijft vanaf het begin van de Bijbel tot het einde van de Bijbel. En dus ook in 1999. Met wie mag ik verkering krijgen? Met wie mag ik de weg van het huwelijk gaan? En met wie mag ik vervolgens tot één vlees worden? Om dan de uitdrukking van de Bijbel maar te gebruiken. Die prachtige uitdrukking. Waarin man en vrouw vanuit de geschapenheid van de Heer. Met die twee lichamen ineens smelten. Uit liefde. In die volgorde. En dat kan je niet zelf uitmaken, gemeente. Kijk, dat zeggen wij natuurlijk wel eens. En we zeggen, we hebben niet meer de tijd van vroeger toen ouders iemand voor hun kind uitzochten. Abraham die een bruid zocht voor Isaac. En u kent die verhalen wel. En zo ging het vroeger ook in ons land wel. En dan zeg ik, daar zit wat goeds in gemeend. En de Bijbel zegt ook niet dat het op die manier moet. Als ik destijds, toen ik pas verkering kreeg en ik was nog behoorlijk jong. Ik kan me best begrijpen achteraf dat mijn moeder daar zorgen over had toen ze net weduwe was. Als ik toen naar mijn moeder had geluisterd, was ik nooit getrouwd met de vrouw die nu al meer dan 35 jaar mijn vrouw is. En waarvan mijn moeder nou zegt, ze is me net zo lief als een van mijn eigen dochters. In dat opzicht moet je als ouders je kind vrij kunnen laten. En vind ik het afschuwelijk als er ouders zijn, ook in de kerk, die zeggen, die jongen, dat is maar een gewone visserman of dat is maar een gewone koekenbakker. En je kan de beste eentje krijgen die getrouwd is. Dat is zo onbijbels als het maar kan, gemeente. Dat is alleen maar een stuk hoogmoed. Maar er is één ding dat je als vader en moeder wel aan de orde moet stellen. En dat ene, dat is als je dochter thuis komt en zegt, ik heb een vriendje. Hij zegt, kijk samen met die jongen de Heere dienen. En dan doet het er eventjes verder niet toe of die jongen nou blank of zwart of bruin of rood is. En daarmee zeg ik niet dat er op dat gebied geen problemen kunnen liggen. En daar moet je dan terdege wel eens een keer soms over doorpraten. Maar Paulus zegt, je mag trouwen met wie je wilt, als je het maar in de Heere doet. En welke ouder wil wijzer zijn dan Paulus? Maar dan snap je ook meteen, jonge mensen, waarom een vader en moeder dat zeggen. Omdat ze dat van Gods wegen moeten zeggen. En omdat ze dat bij het doopvond hebben beloofd. En omdat ze ontrouw zouden worden tegenover God. En jou in de steek zouden laten als ze die vraag niet aan de orde zouden stellen. En dat betekent dus dat je tegen die jonge mensen hier in de kerk moet zeggen, die een vriend of een vriendin naast zich hebben zitten. Als jij met die jongen, met dat meisje trouwt, ben je er dan zeker van dat je daar samen de Heren mee kan vrezen als het allerhoogste en eeuwig goed. Wij moeten bij God beginnen, gemeente. Bij God. En daarom zegt het hart van de Bijbel dat je het zo nodig hebt dat op de bruiloft de Heere Jezus aanwezig is. Zoals in Kana. Die grote heiland die genodigd wil worden. En je moet niet denken dat hij per definitie aanwezig is. En dat je alle mogelijke lawaai van de wereld, om maar geen ergere woorden te gebruiken, kunt gebruiken. Terwijl hij er toch wel bij blijft. Maar je hebt de Heere Jezus nodig. En je hebt nodig te luisteren naar het advies van zijn moeder, die op de bruiloft heeft gezegd, wat hij u zegt, doe dat. Omdat alleen in die weg de zegen van de Heere ons deel kan zijn. Maar daarmee kom ik dan tegelijkertijd ook, gemeente, en u voelt wel aan dat, ook al preek je er een paar keer over, dat je dan toch nog de dingen soms maar kunt aanstippen. Daarmee voel je dan tegelijkertijd aan dat er een heel stuk nood op dit gebied is gegroeid in deze wereld als gevolg van de zondeval. Wij leven niet meer in het paradijs, gemeente. Nou, misschien moet ik dat juist tegen de meisjes in de kerk toch wel eens een keer zeggen en ook tegen de moeders die daarop hebben te letten. Wij leven niet meer in het paradijs. En er zijn vandaag vrouwen en meisjes die een jongen, een man het hoofd zo op hol kunnen jagen door de manier waarop ze zich kleden en zich gedragen en zich opmaken. Dat ik me wel eens afvraag, hebben wij dat nog wel door? Mag ik toch zelf? Nee, je lichaam is voor de Heere. Voor de Heere. En je zult het bezitten in heiligmaking. Maar als ik het heb over de gebrokenheid van het huwelijk, gemeente, dan denk ik aan diegenen die in deze wereld ongehuwd bleven. Er zijn er onder hen die dat kunnen en er zijn er zelfs onder hen die dat als een roeping zien. Ik denk aan die twee jonge kerels die ik ooit eens een keer ontmoette. Die zendeling bleek er te zijn in Hongkong en ik zei tegen hen eigenlijk zonder erover na te denken, hoe doe je dat nou met je gezin? Toen zeiden ze, ja, maar mijn beste jongen, je snapt toch wel, als je daar in Hongkong, daar midden in het hartje van die wereld staat, daar op zo'n Chinese schuit bivakkeert in de hoop dat je daar het evangelie kwijt kunt, dat je dan niet getrouwd kunt zijn. Wij zien het als een roeping van de Heere om zolang we daar werken ongetrouwd te blijven, want daar kan je een vrouw en kinderen niet aandoen. Toen dacht ik, nou, daar heb je nou de liefde tot God en tot zijn gemeente. Ik weet niet of ik dat wel ook zou kunnen brengen. Wat zou ik moeten beginnen zonder mijn vrouw? Maar die jongens die brachten dat op. Omdat ze door God geroepen waren om daar het evangelie te brengen. Maar aan de andere kant, gemeente, laten we maar eerlijk zijn. De meeste van degenen die ongehuwd blijven, die blijven dat ongewild. En die kennen ook dat diepe verlangen in het hart, ook al weten ze niet wat het is. Dat verlangen naar de geborgenheid in het huis van een man. Dat verlangen van die, naar die lichamelijke eenwording, en noemt u het zo verder maar op. En als dan in je leven die ontwikkeling zo is dat de jaren voortgaan en dat je moet leren leven met de gedachte, ik blijf misschien toch alleen. En als je dan bedenkt dat zelfs in het paradijs al gezegd werd door de Heer, het is niet goed dat een mens alleen zij, dan zeg je hoeveel te meer in deze gebroken wereld. En wat kunnen mensen dan hard zijn en wat kunnen mensen dan jaloers zijn en wat kunnen mensen er soms misbruik van maken, gemeente. In de christelijke gemeente worden ze opgevangen. En tegen de alleenstaande onder ons mag ik zeggen, niet als een goedkoop antwoord, maar als een goddelijke troost. Bij de Heere Jezus kan je terecht, want hij snapt wat je bedoelt. Als er één eenzaam is geweest in deze wereld, dan was hij het. Hij verstaat je nood. En dan denk ik aan kinderloze echtparen. Och, daar wordt ook zoveel tegen gezondigd. En daar wordt ook zo goedkoop en soms zo gemeen over gepraat. Het past mij niet om op de preekstoel te zeggen wat er dan soms gezegd wordt, gemeente. Ook onder ons. Goddeloos. Gruwelijk. Met een mentaliteit waarbij de Telegraaf nog een christelijke krant schijnt te zijn. Maar weet u van de strijd en van de nood die dat meebrengt? Alleen ik mag tegen hen zeggen, in de gebrokenheid van deze bedeling heeft de Heer ook een plan met ons wanneer ons huwelijk kinderloos blijft. En de plan van de Heer is een ander plan dan dat wij zelf aanvankelijk hadden. Het is ook een beter plan. De Heer wil je soms gebruiken voor een ander kind. Voor een ander gezin. Ik denk aan wat ik net deze week las. Over die man en die vrouw die kinderloos waren gebleven. En die zeiden, we hebben een heel groot gezin, want we wonen in een onkerkelijke buurt. Waarvan de ouders allemaal tweeverdieners zijn. En de kinderen die zwerven over de straat. En dat zijn de kinderen van de buren die bij ons op schoot en op de knie zitten. En die we mogen vertellen en voorlezen van de goede herder. Die de kinderen wil maken tot lammeren van zijn kudde. En terwijl in het Oude Testament kinderloosheid als een straf wordt gezien, zegt het Nieuwe Testament, God is bezig om de lijnen van zijn borduurwerk af te haken. En hij doet dat als die God, van wie de eeuwigheid zegt, uw werk is volkomen. Ik denk aan de gescheidenen, ze zijn er ook onder ons. Er is niemand die gaat trouwen met de gedachte, ik zal ook wel weer scheiden. Er vallen idealen in duigen en er gaat soms zoveel verschrikkelijks aan vooraf. En de kinderen zijn er ondertussen de dupe van en de kinderen vallen als je niet oppast na die tijd tussen de wal en het schip. En worden als een tennisbal heen en weer gekaatst met alle ellendige gevolgen van die. En ik denk wel eens en ik vraag dat ook maar aan onze jonge mensen die nog voor het huwelijk staan. Zou niet één van de oorzaken kunnen zijn, en daarmee wijs ik naar niemand met een beschuldigende vinger, dat moet u goed zien, maar ik zeg het wel met het oog op de toekomst. Zou niet één van de oorzaken kunnen zijn, dat wij zeker met de middelen die ons vandaag geboden worden, maar al te gauw in onze verkeringstijd in bed duiken. En maar al te gauw met elkaar gaan vrijen en weet ik wat er allemaal aan vastzit. Zodat we niet meer leren om met elkaar te praten. En straks als het huwelijk daar is, we al te gauw lichamelijk op elkaar uitgekeken zijn. Ik denk aan diegene gemeente die met een onbekeerde getrouwd zijn. En die gedacht heeft, het komt wel goed en hij gaat vast op den duur wel met me mee naar de kerk. En uiterlijk gaat het misschien wel aardig, maar geestelijk ben je vreemden voor elkaar. En ik denk aan die vrouw, ik noem zomaar wat voorbeelden, gemeente, juist met de bedoeling dat u de boodschap ook verstaat. Ik denk aan die vrouw die ik jaren geleden ontmoette. En toen was ze inmiddels zelf een beetje van de middelbare leeftijd en de kinderen waren groot. En haar man was volslagen buitenkerkelijk. En ze zei, dominee, zeg tegen iedereen, begin er niet aan. Want ik hou nog van mijn man. Ik heb hem echt lief met mijn hele ziel. Maar toen de kinderen klein waren, zat ik altijd maar weer in de spanning. Als mij maar niet wat overkomt en ik de kinderen aan hem, die onbekeerde, alleen moet overlaten. Wat komt er dan van terecht? En nu we samen wat ouder worden, denk ik soms 's nachts als ik wakker word. Twee zullen er liggen op één bed, de een zal aangenomen, de ander verlaten worden. En dan denk ik aan hem. Ik hou zo zielsveel van hem. Maar als God hem niet bekeert, dan zie ik hem in de eeuwigheid nooit meer terug. Dan is hij eeuwig verloren. Denk aan weduwen en weduwnaren die maar al te goed weten wat het is om getrouwd te mogen zijn. En bij wie de doodscheiding heeft gebracht, die jonge weduwe. Die alleen staat voor haar kinderen. Die weduwnaar die zegt, ach, mijn kinderen moeten weer een moeder hebben. Die ouderen Die zegt, ik ben mijn aanspraak kwijt en het is zo leeg geworden. Als je de gemeente rondkijkt, dan is er zoveel gebrokenheid op dit terrein. En dan is er zoveel verdriet en dan is er zoveel onvolmaaktheid. En over dat alles ligt de schaduw van de dood die eens komt. Wat is een mens dan arm, gemeente, die niet meer dan dit leven heeft. Niet meer dan dit huwelijk. En dat is dan het laatste. En daar zet ik alleen maar even nog een streep bij. Dat de Bijbel laat zien dat in de hemel het huwelijk verder gaat. Want wat hoor ik aan het einde van de tijden klinken? Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En wat zie ik dan? Een bruid die zich gereed gemaakt heeft. Bekleed met smetteloos fijn linnen, zonder vlek en zonder rimpel. De Heere Jezus Christus, die haar bij de arm, bij de hand neemt en zegt, Vader, dit is ze nu, door u aan mij gegeven in uw eeuwige zoekende zondaarsliefde, door mij gekocht met mijn dierbare bloed, dat ik gestort heb toen ik om haar als bruid te werven ten hemel afkwam en door mijn sterven aan haar het leven gaf. Dat is ze nou, getrokken door de geest die de bruidswerver is. En aan het einde van deze preekgemeente, die maar een aantal opmerkingen in feite bevat, wil ik toch die indringende vraag stellen. Als straks die bruiloft komt, dan gaat er een deur dicht. De bruiloftsgasten, de bruid is binnen. De anderen staan eeuwig buiten. Aan welke kant staat u dan? Als u als gehuwden afscheid moet nemen, omdat de dood in het zicht komt, mag u dan tegen die ander zeggen, ik ga heen naar mijn liefste en van hem zal ik nooit meer gescheiden zijn. Is er dan hier een eenzame in de kerk? Die kan zeggen wat dat meisje dat ik jaren geleden op een jongerenavond waar ik gesproken had ontmoet. En dat me later een brief schreef en zei, dominee, ik zal wel nooit trouwen. Maar ik heb op die avond begrepen, straks ben ik de bruid. En dan gaat de bruiloft nooit meer stuk. Dan is er eeuwig het feest van de bruidegom uit de hemel en zijn bruidskerk op aarde zwart, maar door hem bemind en door hem bekleed met het witte, fijne linnen van de heiligmaking. Er is nog veel te zeggen, gemeente. Dus denk genoeg om te overdenken. Heb u de boodschap begrepen? Waar die liefde woont, die geboren wordt, waar Gods hand leidt, daar gebiedt de Heere de zegen, daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Amen. willen samen danken. Heren, nu we samen geluisterd hebben, nu danken we u voor dit onderwijs. Wat een wonder dat u een God bent die zich met heel ons leven wil inlaten. Ach, u kent ons, Heren. Als er in ons hart verdriet is omdat een wond is opengegaan, vanwege gemis dat nooit wendt, wilt u dan vertroosten. Als er in ons hart pijn is, omdat we moeten zeggen, Heren, wij hebben verkeerd gehandeld. En nou zijn er dingen die we nooit meer herstellen kunnen. Geef dat we ermee tot u mogen vluchten. Maar laat er voor ons allen dat onderwijs mogen zijn. Waardoor we leren dat in deze tijd een mens alleen maar toekomst heeft. Als hij leert leven naar uw woord. Aan uw hand en uit uw hand. Om uit die hand alles te ontvangen. Voor lichaam en ziel. Voor tijd en eeuwigheid. Persoonlijk en als getrouwden. En in het midden van ons gezin. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte Psalm 45, vers 7. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. 45, het zevende vers. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.